Dit is de Robin Hood podcast. De redder in nood op het gebied van films en series. Welkom bij de Robin Hood podcast.
Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Robin Hood podcast. En in deze podcast gaan we het hebben over Guardians of the Galaxy volume 3. En ik zeg expliciet we, want ik heb in deze podcast niemand minder dan Niels van de collega's van Marvel's Force te gast. Dus Niels, van harte welkom.
Hartstikke leuk dat ik er mag zijn, Rob.
Jij bent toch wel een Marvel-kenner, kan ik toch wel zeggen.
Nou, we doen ons best. We zijn inmiddels bijna 115 afleveringen onderweg.
Precies.
Met onze podcast. Dus, en daar komt uiteraard naast de Star Wars, waar Force voor staat, ook Marvel voorbij. Dus,
daarom.
Nou ja, ik mag zeggen dat we inmiddels veel gecoverd hebben aan Marvel-spul. En we hebben al een keer samen zelfs iets gecoverd, namelijk de fantastische film Morbius, waar we nog steeds met veel interesse naar kijken. Dus leuk om ook bij jou te zijn.
Nou, hartstikke leuk. Ik ben er ook super blij mee. En ja, zeker over deze film, Guardians of the Galaxy. Ik heb hem afgelopen bevrijdingsdag, op 5 mei, heb ik hem in de bioscoop gezien. Voor jou is het geloof ik al heel wat langer geleden. Een van de eerste.
Ik mocht hem vanwege mijn andere baan als filmrecensent mocht ik hem al in de allereerste perspremière zien. Ik geloof dat inmiddels alweer 3,5 week geleden is. Mm-hmm. En ik heb hem op opening day ook nog een keertje meegepakt om natuurlijk ook eventjes het publiek te horen, hoe het publiek erop reageert. Want dat is altijd toch wel een extra dimensie die zo'n film heeft. Kijk, pers of recensenten en mensen die bij de pers werken. En gelukkig tegenwoordig ook mensen die op social media coveren. Die zijn toch over het algemeen wat serieuzer. Daar hoor je niet zo vaak een boer van ba uit de monden komen. En het publiek is gewoon wat dat betreft wat mondiger in zo'n bioscoopzaal. En dat werkt toch ook goed om te kijken van hoe reageert het publiek op zo'n film.
Ja, absoluut. Ja, je krijgt echt die vibe mee van de zaal inderdaad. Ja, voor de mensen die misschien voor het eerst inschakelen of voor het eerst luisteren, volg me zeker op de socials. Instagram, daar ben ik het meest op actief, RobinHoodNL. En anders op Facebook RobinHoodNL. Of natuurlijk de website RobinHood.nl. En dat is RobinHood zonder i. Ik zeg het er altijd maar even bij voor de mensen die de website nog nooit hebben bezocht. Ja, laten we maar gaan beginnen over Guardians of the Galaxy. Natuurlijk even de bekende feitjes. Deze film is natuurlijk weer geschreven en directed door James Gunn. En dat is de laatste in de trilogie van Guardians of the Galaxy. En nou, we hebben natuurlijk ook weer de hoofdrollen als we kijken naar Chris Pratt. Natuurlijk in de rol van Peter Quill of Star-Lord ook al gezegd. Bradley Cooper natuurlijk voor de stem van Rocket. Dave Bautista voor Drax. Vin Diesel voor Groot. En nou ja, zo kan ik er natuurlijk nog wel een heel rijtje opnoemen. De inmiddels bekende namen. Ik heb toevallig net een feitje nog even opgezocht. Guardians of the Galaxy volume 3. Ja, het is een bericht van 8 mei, dus 2 dagen geleden. Schiet naar een weekend box office overwinning met $228 miljoen. Dus even, ik weet niet of het een ingewikkelde vraag is, maar jou als Marvel-kenner, is dit nou goed? Of is dit nou, ik ben niet zo thuis in die cijfers. Ik las dat de film heeft in Noord-Amerika $114 miljoen verdiend en $168,1 miljoen in de rest van de wereld. Maar ik vraag me af of dat nou goed is.
Je hoort er verschillende verhalen over domestic gezien. Dat betekent dus eigenlijk in Amerika zelf is het een stukje minder dan in de bijvoorbeeld volume 2 2017 aan mijn hoofd, die leverde iets meer op. Dat is uiteraard te verklaren, want we hebben iets wat we dan noemen de Marvel fatigue, oftewel of superhero fatigue. Mensen zijn een beetje uitgekeken op superheldenfilms. Dat hebben we heel duidelijk gezien met Ant-Man en The Wasp Quantumania en met Shazam aan de DC-zijde. Dus mensen zijn misschien in dat eerste weekend nog wat afwachtend geweest rondom deze film. Van joh, wat gaat dat doen? Wat gaat het publiek ervan vinden? En zijn daarom nog niet gegaan. Dat zou betekenen dat door de positieve feedback die deze film nu krijgt, het tweede weekend wat interessanter gaat zijn om in de gaten te houden. Hij doet het wel beter dan Guardians 1. Maar dat is ook alweer 2014. En er is sindsdien natuurlijk een hoop veranderd. In de economische wereld en in de filmwereld. Dus als we dat door gaan rekenen, zou het misschien kunnen dat die zelfs ook nog hoger dan deze film uit zou komen. Als je rekening houdt met inflatiezaken. Maar dat kunnen we nooit met zekerheid zeggen. Maar wereldwijd doet hij het eigenlijk best wel aardig. Zit hij een beetje on par met het tweede deel uit de Guardians reeks. En daar is hij ook net even iets langer uit. Hier in Nederland is hij op 3 mei uitgekomen, in Amerika op 5 mei. Dus toch net even een paar dagen voorsprong weer. Dus misschien dat er ook weer iets mee te maken heeft. Maar dat is altijd een beetje gokken. Maar de media zeggen eigenlijk op het moment van dat het een beetje een tegenvaller is. Maar op zich was die ook wel te verklaren, aangezien het publiek misschien een klein beetje uitgekeken is op superheldenfilms.
En misschien ook wel omdat de vorige Marvel-films niet al te best werden onthaald in de bioscoop. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Quantumania, Ant-Man was ook niet al te best natuurlijk. Dus misschien zijn mensen ook wel wat voorzichtiger geworden inderdaad. Dat zou kunnen, dat zou mee kunnen spelen.
Dat zit er dik in. En kijk, maar we gaan het zo over de film uitgebreid hebben natuurlijk.
Tuurlijk.
Ik verwacht ook bij ons dat er weinig negatieve woorden zullen vallen. En dat is ook wel een beetje de trend die je nu ziet. Zelfs de mensen die over het algemeen al wat negatiever er tegenover staan, zijn heel positief over deze film. Dus ik verwacht eerlijk gezegd wel dat door die positieve verhalen, goede IMDb-score, goede Rotten Tomatoes-score, dat men toch wel van plan is gewoon de komende tijd om naar deze film te gaan. Dus dat gaat op zich wel bijtrekken, is mijn verwachting.
Ja, dat denk ik ook wel. Ben ik met je eens. Ja, en voor degenen die de film nog niet hebben gezien, is het misschien wel goed om te vermelden. Er zitten wel spoilers in deze podcast. Dus heb je de film nog niet gezien, dan zou ik hem voor nu even pauzeren. En als je de film dan hebt gezien, weer lekker verder luisteren. En heb je hem gezien, nou, dan is er niks aan de hand. Want deze podcast zit nou eenmaal vol spoilers. Want ik wil de film wel echt eventjes goed kunnen bespreken. Ik heb wel dingen genoteerd. Ik heb best veel aantekeningen ook al gemaakt. Zodat ik een beetje gestructureerd werk. Ik ben een beetje een chaot. Dus dat heb ik al geleerd naarmate ik podcast maak. Om dat een beetje te structureren. En ik wil eigenlijk beginnen met, hoe hoog heb jij de Guardians nou eigenlijk zitten? Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ik heb expres ook je nieuwste podcast van Marvel's Force nog niet geluisterd. Zodat ik er helemaal open in ga. Dus ja, eigenlijk is de vraag, wat heb jij dus met Guardians of the Galaxy?
Dat is een hele goede vraag. Ik ben begonnen met kijken naar Marvel films eigenlijk later dan denk ik de gemiddelde Marvel kijker. Ik ben in 2016 voor het eerst naar een Marvel film in de bioscoop geweest. Mijn eerste Marvel film die ik ooit zag was de Avengers 1. Ik ben eigenlijk pas sinds 2016-17 zeg maar een beetje in die mij gaan verdiepen in wat er zeg maar allemaal achter de wereld van Marvel en DC schuil gaat. Dus een van de eerste films die ik gezien heb in de bioscoop was Guardians of the Galaxy 2. Toen kwam natuurlijk in 2017. Dat was even de eerste films. En voordat ik daar naartoe ging, uiteraard één gezien. Wat anno 2023 nog steeds een van mijn favoriete Marvel films is. Die ik graag herkijk. Omdat die zo lekker wegkijkt. En je eigenlijk niet eens al te veel hoeft te weten over de wereld van Marvel. Want eigenlijk is het een beetje, verklaart het zichzelf. Het was in die tijd natuurlijk ook, en dat lees je dan later, voor het grote publiek überhaupt een grote onbekende. Dat heeft te maken met de geschiedenis van Marvel. Het feit dat ze de grote karakters als de X-Men, Fantastic Four en Spider-Man niet mochten gebruiken. Omdat die rechten elders lagen. En ze dus moesten inzoomen op de B- en C-helden, om het maar even een beetje netjes te zeggen. En Guardians of the Galaxy waren zelfs D-helden. Werden weinig comics meer over gemaakt. Was gewoon een underdog in Marvel Comics. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat James Gunn, die graag met underdog situaties bezig gaat, gekozen heeft voor de Guardians. En dat verhaal sprak mij wel altijd aan en heeft me ook wel aangemoedigd om die eerste films met een andere blik te kijken. En in deze film vind ik dat ze nog steeds, ondanks dat ze inmiddels wel household names zijn, hebben getracht om die underdog situatie wel heel erg uit te buiten. En dat vind ik wel heel knap.
Ja.
Dus de Guardians hebben een speciaal plekje in mijn Marvel hart gekregen, ondanks dat ze dus eigenlijk gewoon totale ondergeschikte zijn aan alles wat X-Men, Spider-Man, Fantastic Four en Iron Man betreft, zeg maar.
Ja, ik denk dat ook wel de kracht is van James Gunn. Die kan dat wel goed en die maakt van zo'n groepje underdogs juist iets heel erg leuks. En ik denk dat juist gewoon 1+1=2 is geworden en dat gewoon ontzettend goed werkt. En zeker onder het filmpubliek. En dan ook de nodige humor in die film. Ja, dat werkt gewoon lekker.
En,
ja.
En de muziek, hè? De muziek. Heeft echt wel meegeholpen om op Zeker. Deze films tot grote hoogte. Want het gaat om, uiteindelijk gaat het in superheldenfilms ook gewoon om herkenbaarheid en om nostalgie.
Ja.
Het zijn gewoon twee items die een superheldenfilm maken. Wat een tot een goede film. En als je dan als, ja, er komt weer de Engelse term, daar ben ik altijd niet zo van gecharmeerd. Maar als jij je target audience kent en je weet dat 30ers, 40ers zijn op dat moment, dan weet je dat je ethisch muziek moet gebruiken om het herkenbaar en om die nostalgie op grote hoogte te brengen. En dat hebben de makers van The Guardians, alle drie de films, en natuurlijk James Gunn als grote hoofd daarvan gewoon heel goed doorgehad.
Ja, zeker. Ja, en ook weer leuk natuurlijk dat, als je het dan hebt over verschillende generaties, dat de jaren 80 muziek dan natuurlijk ook weer onder een nieuwe generatie weer populair kan worden. Dat is natuurlijk ook een beetje gebeurd bij Stranger Things.
Nou, dat is de hele kracht van Stranger Things natuurlijk uiteindelijk.
Ja, tuurlijk.
Zonder de nostalgie is die serie niks.
Nee.
Eigenlijk.
Nee, dat klopt. Ik heb hier ook opgeschreven, en dat was ook een beetje een vraag aan mezelf, of ik verwachting had van deze film. Had ik hoge verwachtingen van deze film? En eigenlijk kan ik die vraag toch wel beantwoorden met ja. Ik had best wel hoge verwachtingen. Het is toch wel The Guardians, alhoewel ik de tweede film ietsjes minder vond. Zeker niet slecht, maar de allereerste, die had ook wel een beetje een speciaal plekje in mijn hart veroverd. Ook meteen met die karakters. Ja, ik had wel meteen een goed gevoel bij die film. Inderdaad, wat je zegt, door de soundtrack, door de karakters. Je wordt er gewoon meteen in meegesleurd. En Guardians zijn natuurlijk ook wel in andere films eventjes voorbijgekomen. Thor natuurlijk bijvoorbeeld. De Avengers films. Ja, het is gewoon iets wat je meesleept en dat ligt je of dat ligt je niet. En omdat je gewoon weet, dit is de afsluitende film van Guardians of the Galaxy, van de trilogie, waren mijn verwachtingen best wel hoog. En dan heb ik eigenlijk ook nog opgeschreven, is dit voor mij de beste Marvel MCU film tot nu toe? Maar die vraag, die bewaar ik even tot het einde. Dat is misschien wel leuk om,
dat is heel goed.
Om die voor het einde te bewaren. Maar waren jouw verwachtingen hoog?
Nou ja, ik kan me voor een heel groot deel wel bij jou aansluiten. Uiteindelijk is dit gewoon steengoed gemarket. Hè? Want er is eigenlijk constant gezegd, dit is the last ride. Go on the last ride with the Guardians. Hè? Dat hebben ze eigenlijk constant geroepen. Ja. Dus als je een liefhebber bent van The Guardians, of je nou die eerste films of die tweede film minder vond, als je er een liefhebber van bent, dan wil je dit meegemaakt hebben.
Ja.
Dus wat dat betreft waren de verwachtingen wel hoog. En uiteraard helpt het natuurlijk ook wel mee dat je enigszins teleurgesteld uit Ant-Man gekomen bent. Tenminste, dat was in mijn geval zo. En dat je gewoon dat de volgende film waarnaar je uit gaat kijken een film is waarvan je weet dat het gewoon een bepaalde standaard gaat hoog houden.
Ja.
He, want zowel van 1 en 2 kun je niet zeggen dat het slechte films zijn. En je verwacht dan ook niet dat 3 ineens een gigantische daling van kwaliteit gaat brengen. Zeker omdat gewoon dezelfde mensen er weer achter zitten.
Ja.
Nou hadden we natuurlijk van Ant-Man hadden we dat ook niet gedacht. En misschien is het daarvan wel een klein beetje gebeurd. Maar Ant-Man en Guardians, daar zit nog toch nog wel een aardig verschil in kwaliteit überhaupt in. Dus ja, verklaar maar eens waarom je ernaar uitkijkt. Het hele verhaal van James Gunn ontslagen, James Gunn weer aangetreden. En vervolgens het feit dat hij DC gaat leiden, de grote concurrent, waar hij al druk mee bezig is, terwijl die Guardians film nog uit moet komen. Dat waren wel de zaken waarvan ik wel even schrik had, zeg maar, in het hele verhaal van in hoeverre kijk je naar deze film uit.
Ja.
Was dat wel even iets dat ik dacht van, als dat maar goed gaat.
Ja, hij heeft natuurlijk veel op zijn agenda staan. Maar aan de andere kant, ja, weet je, James Gunn en zijn laatste project in of het zijn laatste project van Marvel is, weet ik eigenlijk. Ik denk het wel, als hij de nieuwe CEO van DC zou gaan
lijkt
worden.
Lijkt me wel.
Precies. Dus ja, aan de andere kant kan je denken, zoiets wil je natuurlijk niet verprutsen. Dus ja, ik denk dat zijn lat zelf ook wel vrij hoog lag.
Die intentie heeft in ieder geval nooit uitgesproken.
Nee, precies.
Dus, en dat lijkt me ook niet de meest verstandige optie.
Nee. Hey, laten we naar de film zelf toe gaan. Dat we die eens eventjes ondersteboven gaan keren. Ja, als ik kijk naar het begin van de film, kan ik wel eigenlijk zeggen dat je er meteen goed in zit. Het sluit eigenlijk direct ook aan op die holiday special. Ik zat toevallig voor deze podcast al even te twijfelen en dat ben ik dan weer een beetje vergeten. En dat komt omdat ik gewoon te enthousiast over deze film was. Heel veel dingen rakelden door mijn hoofd. En dan ga ik erover nadenken. Ik heb de afgelopen tijd ook even een lijstje gemaakt op mijn Letterboxd. Met alle ranking van de MCU-films. Guardians kwam daar eventjes bij mij zelfs afgelopen week op 1 te staan. Het staat nu op een ander plaatje, maar dat hou ik even voor het einde. Maar volgens mij begon het bij het hoofdkwartier van Guardians. Of heb je die scène met Rocket, dat die hand die kooi ingaat? Ik weet het niet helemaal precies.
In principe is dat de eerste scène die je ziet. Ja. Het moment dat we dus hele, hele jonge Rocket voor zijn zijn hele genetisch gemodificeerde variant. Die wordt inderdaad door de High Evolutionary uitgekozen uit een reeks. Wat dus later blijkt raccoons. Wat hij dus zelf zijn hele leven nooit geweten heeft. En daar wordt hij uit gekozen. Ja, wat dat betreft wel. Dat om maar gelijk een stukje kritiek, niet van mij, maar van een deel van het publiek, daar even bij te vermelden. Het is een beetje een tonal shift, hè, van wat we in de andere twee films gezien hebben. Het is niet dat we nooit iets donkers gezien hebben in al die films, sterker nog, best wel een hoop. Maar de andere twee films begonnen toch wat lichter. Hè, de tweede film kan ik me nog heel goed heugen. De scène met het monster dat we later in deze film ook nog tegenkomen. Waarin Groot, Baby Groot, dansend op Mr. Blue Sky. De eerste film begint overigens wel heel donker. Namelijk met de doodscène van de moeder van Peter Quill. Wat nog steeds een van mijn favoriete scènes uit de MCU of all time is. Dus wat dat betreft is het misschien niet zo heel gek. Maar voor sommige mensen voelt het een beetje on Guardians of zo. Daar ben ik het niet per se mee eens. Maar dat is wel een kritiek die je veel hoort. De lighthearted scene volgt ook niet heel snel daarna. Want we krijgen daarna gewoon natuurlijk een dronken Peter Quill te zien. Dus ze hebben zich aardig aan de PG-13 rating gehouden.
Ja, ik denk dat ook wel juist de kracht is van dit deel. Want het is inderdaad wat je zegt, het is wat duisterder, wat meer drama inderdaad in deze film. Maar juist dat werkt voor mij wel lekker op een of andere manier. Tuurlijk zitten de scènes in waarvan je denkt van ja, oké, dat is wat zwaarder als in de vorige delen. Toevallig heb ik vandaag in onze community, de Discord-server, heb ik van mensen gehoord dat er iemand in de bioscoopzaal zat, dat er ook mensen zelfs zijn weggelopen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je het dan hebt over die duistere kant van deze film, het zit er wel gewoon in. En ik denk dat als je dierenliefhebber bent, dus gevoelig bent voor dat er dingen met dieren en kinderen gebeuren, dan zit dat wel in deze film, dat klopt. Maar ja, het is een superheldenfilm. Dus aan de andere kant kan je denken, het komt wel goed. Denk dan aan de andere kant, toch?
Ja, en wat ook voor deze film spreekt, als je dan over animal rights hebt, maar dat zullen we later nog wel op terugkomen, denk ik. De PETA, dus de organisatie die daar zich druk om maakt, om de rechten van dieren, die hebben deze film juist weer bekroond als beste film voor de animal rights van dit jaar, zeg maar. Dus wat dat betreft, ja, is het een beetje dubbel allemaal. Ja, zeker in dat donkere vlak. De ene zegt dat als heel negatief iets te ervaren. En de ander zegt, het laat ook wel zien dat ze zijn meegegroeid met het publiek. Ja. Dat is wel iets wat je heel erg duidelijk terugziet in deze film. Dus dat zijn wel interessante discussiepunten.
Ja, precies. Ja, ja, zeker. Nou ja, een belangrijke vraag is denk ik ook van, is het nodig om bijvoorbeeld de oude Guardians films, om die gezien te hebben? En dan heb ik het dus echt over deel 1 en 2. Of is het juist belangrijker dat je de Holiday Special bekeken hebt? En ik denk zelf dus dat laatste. Aangezien je in deze film natuurlijk ook Cosmo hebt, die Space Dog. En volgens mij gebeurt daar het een en ander mee, als ik het heel even terug naar afgelopen kerst ga, dat ze daarin eigenlijk verder gaan en die Cosmo opnemen in hun groep.
Dat is een goede vraag. De Cosmo is natuurlijk al wel wat langer onderdeel van het publiek van de Guardians in ieder geval. Ze is natuurlijk zichtbaar in de eerste film in de Vault op Nowhere bij onze vriend de Collector. Daar heeft ze verder nog geen stem of zoiets dergelijks. Dat is in 2 ook niet het geval. En in de Holiday Special krijgt ze inderdaad de stem van Maria Bakalova, die dus ook de stem in deze film inspreekt. Ja. Dus dan krijgt ze voor het eerst gesproken tekst. Maar ze is zeker al wel langer onderdeel van de Guardians. Van de, ja, de lore in ieder geval.
Dat wel inderdaad. Maar dat het echt wat meer tastbaar wordt, dat is wel echt in de holiday special wat mij betreft. Ja.
Ja. Ja, ja, dat ben ik met je eens. Maar goed, preken voor eigen parochie ook wel een beetje. Want iedereen die dit nu luistert heeft 3 ook al gezien. Dus die hoeven op zich 1 en 2 natuurlijk niet meer te kijken als ze dat niet gedaan hebben.
Nee, nee.
Maar ik zou toch wel aanraden als je de volledige ervaring wil hebben. Als je nu nog als luisteraar aan een vriend of vriendin de tip moet geven, omdat ze deze film nog niet gezien hebben, zou ik toch wel aanraden om ze alle 3 te kijken.
Ja.
En dat is wel even een investering qua tijd. Maar zeker de Holiday Special is niet zo heel erg lang. Die kan je er wel lekker 42 minuten geloof ik. Dus die kan je er wel lekker tussen proppen. Ik zou gewoon lekker alles kijken.
Ja, zeker. Nou, ik vond het ook wel leuk, als we het dan toch over die leuke Space Dog hebben, dat ze ook helemaal niet zo'n kleine of onbelangrijke rol had in deze film. Denk maar aan bijvoorbeeld die scène met dat ze van het ene spaceship naar het andere moeten overlopen, hè, als die reddingsactie bezig is, met die dieren en die kinderen. Zijn krachten van Cosmo zijn eigenlijk ook best wel sterk, als ik het zo kan noemen. Je hebt een ontzettend grappige scène dat op een gegeven moment 2 van die enorme stenen blokken
naar elkaar worden getrokken door door telekinetische krachten.
Ja, precies.
Ja, dat, hartstikke leuk. Ik zal je even wat laten zien. Ik heb toevallig vandaag bij een winkel een Funko van Cosmo gekocht. Want het is echt een van mijn favoriete karakters uit de hele Guardians reeks. En ze komt ook veel voor in de Guardians comics. En ook in andere comics buiten de Guardians om. Ik durf zelfs wel te stellen dat Cosmo populairder was dan de Guardians zelf, voordat die eerste film uitkwam. Want ze zat ook nog in allerlei andere teams binnen dat hele kosmische Marvel Comics verhaal. Dus ja, ik vind het echt een topkarakter. En Maria Bakalova zet daar ook heel goed weg.
Ja, ja, zeker. Ja.
Scheelt wel dat ze Russisch, of tenminste dat ze, ik weet even niet uit mijn hoofd of ze Russisch is. Bulgaars geloof ik, maar in ieder geval dat ze dat Oostblok accent heel aardig kan doen. Ja. En dat ook vrij natuurlijk komt. Dat scheelt ook wel.
Ja, en het zorgt voor de nodige humor af en toe in de film. Hè, met die, ik ben even zijn naam kwijt, dat is de vervanger van die
Cracklin.
Cracklin, ja, ja. Ja, met dat... Ja.
Gespeeld door de broer van James Gunn, overigens, Sean Gunn.
Oké. Okay. Nou, kijk, dat zijn leuke feitjes om te horen. Dat zijn gewoon ontzettend grappige scènes. En dat brengt ook wat luchtigheid in de film. Dus ja, ik vond het een hele leuke toevoeging. Ik vond dat ze dat erg leuk hebben gedaan. Zeker een pluspunt in deze film.
What?
I refuse to do any more work while you demean me.
All right. I'm sorry. Chill out.
Also, I want one of those delicious treats in that bag.
All right, that's it. Back to work.
En ik heb van jou ook gehoord, dat hoorde ik toevallig in de podcast van de collega's van Filmpunt, daar heb je ook een korte review voor gegeven. Toen hoorde ik jou zeggen dat Rocket eigenlijk altijd de favoriet van James Gunn is geweest. En dat ze daardoor, als ik het fout heb moet je het zeggen, maar dat er daarvoor is gekozen dat ze de backstory van Rocket juist in dit deel erin hebben geplaatst.
Ja, dat is, bijna waar. Het kan een manier zijn waarop je het uitlegt. Kijk, jij hebt geen kinderen, hè, Rob?
Of nee.
Nou, ik ook niet, maar daar gaat het verder niet om. Maar als je kinderen hebt, dan wijs je ook geen favoriet aan, over het algemeen. Dus dat heeft James Gunn ook niet gedaan. Die ziet de Guardians als zijn kinderen. En die heeft nooit een favoriet aangewezen. Maar wat je door de film heen voelt, is dat Rocket al die tijd toch wel een klein beetje zijn favoriet was. Want hij wilde wel heel graag dit verhaal vertellen. Dat heeft hij meermaals gezegd, ook tijdens Guardians 1 al. En daarna ook, dat hij gewoon altijd dit verhaal, deze origin story, wilde vertellen.
Ja.
En hij heeft daar niet voor niets het laatste deel van de trilogie voor gekozen. Hij heeft dat niet, zoals die met Peter Quill gedaan heeft, het verhaal in het tweede deel gestopt. Want het tweede deel was natuurlijk uiteindelijk een soort van verhaal over Peter Quill. En zijn relatie met zijn vader. En hij kiest eigenlijk dit afscheidsdeel om het verhaal van, nou, ogenschijnlijk zijn favoriete Guardian te vertellen. Maar dat zal hij natuurlijk zelf nooit toegeven.
Nee, precies. Maar ik denk dat het ook ontzettend goed werkt. Want was het bijvoorbeeld ook zo goed gelukt als en goed uit de verf gekomen als een ander personage hiervoor hadden gebruikt? Ik bedoel, ja, Drax of Groot, die zie je natuurlijk niet zo snel in zo'n backstory. En dan zeker niet met zo'n verhaal over al die diertjes en waar die gevangen zat. En heel die relatie tot de villain uit deze film, de High Evolutionary. Dus ja, ik denk dat dit ook gewoon een uitstekende keuze is geweest daarvoor. En Rocket heeft natuurlijk ook een bepaald van cuteness natuurlijk, omdat het zo'n raccoon is.
Dat zal uiteraard meespelen voor wat marketingdoeleinden betreft.
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk in de vorige films ook gewoon wel een paar keer gewoon van die speldenprikjes laten vallen, waardoor je weet van dit verhaal moet ooit nog verteld worden. Hij liet nooit iets los over zijn verleden. Elke keer als er een bijnaam van hem genoemd werd, raccoon, trash panda, noem het maar even wat voor bijnamen die allemaal gekregen heeft en wat voor dieren er allemaal naar hem, of wat voor dieren die allemaal genoemd is. Elke keer was hij daarvan gefrustreerd. Dus je weet gewoon, als je die films kijkt en op met die bril ook bekijkt, van er is iets aan de hand en daar moeten we nog iets mee. Of dat gaan we nog een keer zien. En dat als centrale verhaal voor deze film gebruikt is, dat dit is denk ik de beste keuze geweest die James Gunn voor deze film gemaakt heeft. En dat heeft hij echt expres gedaan.
Ja, precies. Nou ja, weet je, misschien heel flauw om te zeggen, maar het is gewoon echt zo. Raccoon is wel één van mijn favorieten, naast Cosmo, nadat ik deze film heb gezien, wel altijd geweest van The Guardians. Dat is echt absoluut niet omdat hij nu zijn backstory heeft gekregen in dit deel. Dus eigenlijk ben ik op mijn wenken bediend met deze film. Want ik vond hem altijd al heel erg tof. Gewoon dat lekker sarcastische wat hij altijd heeft qua opmerkingen. Tegen het humoristische aan natuurlijk. De details die jij eigenlijk net al gaf. Dat werkte altijd gewoon heel erg goed. En dat nu verder wordt uitgewerkt, is wat mij betreft alleen maar een heel groot pluspunt.
Ja, en ook de slimste, misschien wel de slimste van het stel, hè?
Ja.
De rest is toch allemaal een beetje, nou, daar zit gewoon een bepaald randje aan. Ja, Nebula, daar kunnen we het over hebben. Dat is echt ook wel een hele slimme, slimme dame. Hebben we ook gewoon weer deze film gezien. Maar van de original Guardians, laat het maar noemen. Die vijf die waar het ooit mee is begonnen, is Rocket absoluut de slimste. En ook vele malen slimmer dan de leider van het stel. En dat maakt het natuurlijk steeds wel interessant om te zien van die twee die dan tegen elkaar aan het schurken zijn met opmerkingen en steken onder water. En eigenlijk wint Rocket dat steeds. Dat is gewoon wel. Dus het gaat Star-Lord op een gegeven moment ook wel op de echt wel irriteren.
Ja, klopt.
Maar in deze film blijkt toch wel meer dat ze ook weer niet zonder elkaar kunnen. Dus dat is ook wel weer fascinerend om te zien.
Ja, en dat is natuurlijk wel leuk van dit clubje. Wat je natuurlijk veel minder bij de Avengers hebt, is dat ze gaan echt om elkaar geven. Ze hebben een band met elkaar opgebouwd. Dat zie je in deel 3 natuurlijk ook nog steeds meer en meer naar voren komen. En dat groeit natuurlijk ook naarmate die films kijkt. Ze geven gewoon echt om elkaar. Het is een hecht clubje. En ik vond dat je dat heel sterk merkte in dit derde deel.
Het is een familie uiteindelijk.
Precies. Ja. En daarom werkt die emotie natuurlijk ook, die juist in dit derde deel wordt toegevoegd. Naar mijn idee gewoon heel erg goed. En een leuk bruggetje om dan te maken, als we het dan over emotie hebben. Alles wat met emotie te maken heeft, is natuurlijk de tegenhanger van de familie. En dat is de villain, de High Evolutionary. Ja, ik vond hem erg goed als villain. Ik heb ook echt gemengde reacties daarop op gehoord. Maar waarom ik hem erg goed vond, is de motivatie die hij heeft. Die is voor een bad guy, naar mijn idee, wel gegrond. Hè. Hij wil een perfecte wereld wil die creëren. Maar dan speelt hij zo overtuigend, naar mijn mening. Het is gewoon echt een psychopaat. En je krijgt gewoon echt het gevoel als kijker van, ja, ik haat hem echt met wat hij wil bereiken en wat hij voor achterlijke doelen wil behalen. Ja, dan wat mij betreft ga je dan nog meer meeleven met de Guardians familie. Omdat hij juist ervoor zorgt dat er zulke bak ellende en drama in deze film komt.
Ja. Voor degene die mijn podcast maar source geluisterd hebben, die kennen dit verhaal. Dus ik zal proberen zo min mogelijk te herhalen. Ik vond High Evolutionary een goede film. Zeker beter dan Ronan uit het eerste deel. Mijn grote kritiekpunt, en dat is heel persoonlijk. Ik ben over het algemeen een liefhebber van villains die wat driedimensionaler zijn. Dus waarvan je niet alleen de slechte kant ervaart, maar ook de reden waarom. Mm-hmm. Waarom doet een villain wat hij doet? En dat is in de Guardians films heel vaak het grote minpunt voor mij. Want zowel Ego als Ronan als deze High Evolutionary hebben dat voor mij gewoon niet echt heel erg duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld als ik dan mijn Thanos is uiteraard mijn favoriete villain in de MCU, die heeft dat heel sterk. Mm-hmm. He, dat we ook zien wat zijn beweegreden is om dit te doen. Die heeft dan ook wel 2 films gekregen natuurlijk om dat te laten zien. Maar bijvoorbeeld de villain uit Winter Soldier, de Shield, het hoofd van Shield. Daarin is ook heel duidelijk te zien wat zijn reden is om Hydra te ondersteunen. En dat is over het algemeen wel een beweegreden voor mij om te zeggen, dit is een sterk geschreven villain. De High Evolutionary heb ik een beetje het gevoel dat de derde dimensie uit dat driedimensionale, namelijk waarom doet hij wat hij doet, dat mist voor mij een beetje. En verder kan ik me helemaal bij jou aansluiten, want het is exact de villain die je nodig hebt voor zo'n film, namelijk Personal Stakes.
Ja.
Als je puur even naar protagonist, antagonist gaat kijken, waar je dan met dit soort films vaak naar kijkt, de held en de schurk. De held in dit verhaal is Rocket. De schurk in dit verhaal is dan High Evolutionary. Daar werkt het heel goed bij.
Ja.
Want de protagonist heeft daadwerkelijk persoonlijke band met de antagonist. je wil ook weten hoe het eindigt. Hè? Je wil ook weten of de held de schurk verslaat. Als je puur naar het held-schurk verhaal gaat kijken. Dus dat werkt heel goed. Maar ik ben er persoonlijk een liefhebber van om wat meer van de antagonist ook te leren. En nu blijft het een beetje bij de uitspraak die bij mij is blijven hangen is... There is no God and that's why I stepped in. Hè? En dat is een beetje het klassieke Marvel villain verhaal. Hè? God willen spelen en zelf iets willen creëren. Ego was eigenlijk, als je er zo naar kijkt, exact hetzelfde. Er is niemand om het te doen, dus doe ik het maar. Dat is ja, het grote nadeel van deze villain. Die verder... prima is en fantastisch gespeeld wordt door Chukwundi Iwuji, de man die hem speelde.
Ik ben blij dat jij die naam uitspreekt.
Ja, het is niet makkelijk, hè? Het is nee, overigens precies. een acteur waar James Gunn sinds kort mee samenwerkt. Namelijk Peacemaker heeft hij gemaakt samen met James Gunn. Dat is de... DC-serie rondom het karakter Peacemaker, die gespeeld wordt door John Cena. Mm-hmm. Mocht je die niet gezien hebben, staat op HBO Max. Is een directe spin-off van de Suicide Squad. De film die James Gunn maakt voor DC.
Ja, de Suicide Squad, hè? Die tweede.
De Suicide Squad, ja.
Precies. Ja. Overigens een hele toffe film. Die serie heb ik ook gezien. Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Maar dat kunnen we vast nog een keer... aan de ene kant vind ik hem heel sterk en er zitten wat dingen in. Maar daar kunnen we vast nog wel een keer over praten. Ja, ik begrijp aan de ene kant wel wat je bedoelt met de villain. Maar ja, ik heb denk ik vooral gekeken naar het hoe hij het speelde inderdaad. Maar het is inderdaad wel wat platgeslagen om waarom doet hij wat hij doet... En waarom wil hij nu die perfecte wereld creëren? Het is inderdaad wel een behoorlijk klassieke villain, dat klopt. Ja, dat
overigens was dat ook exact de bedoeling, hè, van James Gunn. Die gewoon ook het verhaal van de Guardians wilde vertellen. En niet per se dat van deze man.
Ja.
En uiteindelijk is het voordeel bijvoorbeeld van een Killmonger dat die... de held is er één, zeg maar. En de schurk is er ook één. En nu heb je dat in teamformaat. En als je een beetje een fatsoenlijke film wil maken... waarin je elke Guardian een rolletje geeft... en een verhaallijn laat afronden... dan heb je uiteraard ook gewoon weinig ruimte voor die villain. Dus wat dat betreft is het wel een goede keuze geweest.
Ja, en ze hadden natuurlijk nog wat dingen ook om af te vinken in deze film. Je hebt natuurlijk inderdaad dan die backstory van Rocket natuurlijk. En de introductie van Adam Warlock. En dat is wel een punt waarvan ik dacht... Ja, dat is wel iets waar ik een beetje mijn vraagtekens bij had. Zoals je weet, ik ben geen comiclezer, dus ik weet niet alle details. Dat is dan een klein beetje misschien de tekortkoming die je dan hebt als je daar een mening over vormt. Aan de andere kant, is het per se nodig als je naar de bioscoop gaat? Goeie vraag. Het is altijd een beetje lastig.
Dat is absoluut een goede vraag. En ik denk dat je daarmee wel een punt aansnijdt die Rottegardi sowieso altijd speelt. Kijk... het Guardians publiek is niet per se comiclezer. Hè? Die zijn gekomen voor de klassieke Guardians ingrediënten als muziek en special effects en licht en flashy. En zijn niet per se comiclezers. Is dat een tekortkoming? Nee, denk ik. Want uiteindelijk komt 9 van de 10... komt niet voor die comic-verwijzingen.
Nee.
En als je er enige interesse in hebt... dan kijk je na het kijken van de film... even een filmpje van New Rockstars... of elke willekeurig YouTube-kanaal... dat die Easter Eggs-video's maakt. En daar blijft het dan bij. En ik snap de kritiek op Adam Warlock zeer. Alhoewel... ik hem niet volg, maar ik snap hem absoluut wel. Maar dat mag jij uit de doeken doen, want dat is jouw kritiekpunt.
Nou, ja, mijn kritiekpunt was in eerste instantie dat ik dacht van... wordt het karakter wel helemaal neergezet op de manier hoe ik hem zou willen zien? En later dacht ik van, het ligt een beetje aan de screentime die hij krijgt. Hè? Dus hij heeft niet heel veel, ja, heel veel scènes in de film. Maar achteraf dacht ik van, ja, oké, misschien is het eigenlijk ook wel prima zo. Want het is natuurlijk nog maar een introductie.
Nou, ik ben hier wel over na gaan denken natuurlijk. Want dit is wel wat je nu gewoon over... De mensen die deze film heel goed vinden... En dat zijn er best wel veel in mijn omgeving. Daar hoor je gewoon heel vaak dit kritiekpunt. Als zijn dus soort van, nou ja... Het is geen 5-sterren film, dus als we er dan eentje uit zouden moeten kiezen, dan is het wel de rol van Adam Warlock. En dat is zeer terecht, want het was een kleine rol. Kleiner dan die van de Guardians die we al kenden.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk ook exact de bedoeling was van James Gunn. Want we wilden het einde van die verhaallijn zien en niet het begin van een ander. Dat hoorde er alleen bij. Maar ik vergelijk hem toch wel een beetje met de rol van Drax in de eerste Guardians film. Namelijk de grote spierbundel. Die gewoon ogenschijnlijk nog niet zoveel van het leven, leven buiten het kokonnetje. Hè? En in het geval van Adam Warlock letterlijk het kokonnetje gezien heeft. Want hij komt, als je de kokon zou vergelijken met een baarmoeder... Hij komt net uit de baarmoeder gerold eigenlijk. Ja, hè? Dat is exact wat het is. Dus hij kent verder nog geen regels in de samenleving of zo. Hij is er nu puur voor. Jij moet Rocket pakken, zeg maar. En die moet je naar mij brengen. En dat is je enige taak. Dus dat morale kompas, dat heeft hij nog niet.
Nee.
En dat is de reden dat hij geportretteerd wordt als zijnde, misschien af en toe een beetje, een baby. Maar dat was wel exact de bedoeling.
Oké, ja, en hij ontwikkelt zich natuurlijk wel, want op een gegeven moment heb je, ik weet niet welke scène dat precies meer is, maar dat hij op een gegeven moment, dan komt hij dat andere monstertje tegen...
dat hondje, ook, zeg maar, van een van de Ravengers die,
precies.
Die eerst eventjes subtiel aan het spit hangt.
Ja.
Wat niet helemaal de bedoeling was van zijn moeder. Maar toen nam hij dat hondje eigenlijk op zich als zijn een soort van verantwoordelijkheid voor een ander beestje. En daar probeerden ze een soort, hem een soort moraal kompas, een soort verantwoordelijkheidsgevoel. In de film bij te laten voelen. En dat dingetje leeft nog. Dus wat dat betreft heeft hij zijn werk gedaan.
Ja, ja. Ja, die moeder wilde juist dat hij hem keelde, hè? Dat hondje.
De moedergevoelens en zover was zij waarschijnlijk nog niet. Maar goed, ze was er ook niet zo lang meer. Dus dat is...
Nee. Maar als we het ook over Drax hebben, ik heb hier ook in mijn notities opgeschreven dat, naar mijn idee en mijn gevoel, de humor vooral lag bij Mantis in combinatie met Drax. Dat zag je natuurlijk al een klein beetje heel veel eigenlijk in de Holiday Special.
Ook al in twee was dat wel een soort humorous hoekje, ondanks dat er wat meer aandacht was voor Mantis. Aangezien zij natuurlijk de rechterhand van Ego was. Nu was er iets meer aandacht voor Drax, wat logisch is. Aangezien dat een OG Guardian is, denk ik.
Mm-hmm. Maar die combinatie van hun werkt natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk. En dat zag je juist heel erg terug, vond ik, in die Holiday Special. Hè, dat ze samen op zoek gaan naar dat cadeau wat ze willen regelen. En dat die lijn die trekt zich al heel erg door in deze film. Dus om even terug te komen wat ik eerder in deze podcast zei. Waarom ik het belangrijk vind dat je zeker dan die Holiday Special gezien hebt. Ja, dat is voornamelijk ook vanwege dit. Hè. Je ziet wel die band ook groeien in de Holiday Special tussen deze twee personages. Wat in deze film lekker wordt doorgetrokken. Ja, ik heb ook mensen gehoord trouwens die zeiden... ik vond Mantis een beetje tegen het irritante aanzitten. ja, daar kon ik me niet helemaal in vinden. Ik vond juist, ja, ik denk dat je met die humor wel zoiets moet hebben van het lichtje of het lichtje niet. De humor van Drax is natuurlijk ook behoorlijk flauw. Een beetje mannenhumor, denk ik ook wel. Maar ja, ik vond dat leuk. Het bracht de luchtigheid weer terug in de film op de momenten dat het nodig was. En,
ik vond de scène waar ik echt heel erg hartelijk om heb moeten lachen, misschien wel het hardste van de hele film, was het moment dat zij een van die security guards die in dat rare blob het kantoor van OrgoCorp, dat zij zijn hand op zijn schouder legt en zegt, you're in love with him.
Ja, dat klopt.
En vervolgens hem met Drax ziet flirten. En dat was een every time, zegt hij daarna. Ja, dat is humor. Die ligt mij echt heel erg naar aan het hart, absoluut.
Ja, dat werkt supergoed. Even kijken, ik heb hier nog iets anders genoteerd. Ja, leuke vraag dit misschien wel. Ook een leuke vraag misschien voor de luisteraars. Hebben de Guardians meer emotie en meer voor elkaar over dan bijvoorbeeld die Avengers? Ik denk het wel. Ik denk dat dit een veel hechtere club is. De Avengers wisselt natuurlijk ook nog wel eens van personages. Maar dit is gewoon een hechtere. Dit is echt een familie, zoals jij het net zei, heel goed. Waardoor je sneller met ze meeleeft. Ja, betere bonding met elkaar. En in andere clubjes, zoals X-Men en Avengers, heb je dat natuurlijk ook wel. Maar hier meer, vind ik, op een of andere manier.
Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de staat waarin iedereen is, hè?
Ja.
De Avengers, dat bestaat over het algemeen gezien natuurlijk ook uit gewoon misschien op Hawkeye zelfs. Het bestaat uit mensen die gewoon op zichzelf ook mensen redden. Dus die, Iron Man, die heeft 3 eigen films. Captain America, 3 eigen films. Nou ja, een hele geschiedenis. Dus het zijn op zichzelf staande figuren die samenkomen in dat Avengers initiatief. Eigenlijk een gemaakt initiatief door iemand die zegt van, joh, jullie moeten samenwerken. Bij de Guardians is natuurlijk ontstaan doordat er een vijftal figuren waarvan eigenlijk maar eentje echt nog banden heeft met een familie, namelijk Gamora met haar vader. De rest heeft natuurlijk gewoon bijna niets meer. Hè? Peter Quill is bij de Ravagers weggegaan. Of staat op het punt om weg te gaan, omdat hij daar niet meer naar zijn zin heeft. Drax heeft geen familie meer. Rocket heeft nooit familie gehad. Of tenminste, die heeft wel familie, maar dat zien we dan in deze film. Die worden op brute wijze neergeschoten. Groot, is ook van zijn planeet en zijn familie weggegaan. Dus je hebt gewoon te maken met eigenlijk 5 mensen die geen familie meer hebben. En die worden een familie door hun gezamenlijke avonturen. En dat is het duidelijke verschil tussen losstaande mensen die een team vormen en mensen die een familie worden.
Ja, en heb je bij.
Dat is het grote verschil.
Absoluut. Ja, ik denk dat het heel erg, zeker heel erg meetelt. Heel groot punt zelfs. En dan heb je bij de Avengers natuurlijk ook nog een aantal die dan nog een relatie met iemand hebben. Kijk maar naar Hawkeye bijvoorbeeld. De enige die dat natuurlijk bij de Guardians had was Star-Lord. Maar in deze film heb je natuurlijk een hele andere band nu tussen Gamora en Star-Lord dan voorheen. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat dit de Gamora is van het verleden, als ik het even goed zeg.
De Gamora uit de 2014 tijdlijn.
Ja.
Dus de Gamora voordat ze de Guardians ontdekt of ontmoet in de super high prison of de gevangenis, zeg maar, waar ze elkaar voor het eerst ontmoeten in Guardians 1. Dus zij is nog in principe nog steeds met Thanos samenwerken. Alhoewel Thanos natuurlijk niet meer leeft, want die is gedust in Endgame. Deze versie van Thanos, waardoor ze dus naar een nieuwe familie moet zoeken of naar een nieuw levensdoel moet zoeken. En wat natuurlijk voor Peter extra pijnlijk is, is dat ze kiest voor een familie waar hij juist zich van heeft afgescheiden.
Ja,
en dat merk je heel duidelijk, dat ze dus constant zeggen van, een van de scènes zegt hij, you're not a Ravager, I'm a Ravager. Nou, we zien aan het einde van de film heel duidelijk dat zij toch echt wel een Ravager is. Dat ze echt in de armen gesloten wordt door de groep. Dus het mogen duidelijk zijn dat hij daar geen gelijk in heeft. En misschien is dat nog wel extra pijnlijk. Dat hij nu ziet dat zijn oude vlam in de armen van een andere oude vlam. Namelijk het team waardoor hij in eerste instantie is opgevoed valt. Ja, dat zijn net die dubbele laagjes waardoor ik heel erg fan ben van deze film en van de trilogie in het algemeen.
Ja, dat werkt zeker mee. Voor mij als publiek zijnde kan ik wel zeggen dat het wel lekker werkt. Ik had op een of andere manier geen zin meer in dat hele liefdesverhaal tussen hem en Gamora. Dus dat dit juist weer gescheiden is en dat zij bij de Ravages zit en hij dat dit gescheiden verder gaat, vind ik wel lekker werken. En geeft ook weer een beetje gelaagdheid aan het verhaal en zo. Ja, dus dat. Even kijken, want ik had nog wat andere dingen.
Ga jij even zoeken, dan zeg ik tussendoor eventjes dat dat mag ook gezegd worden. Zoe Saldana, die in deze film speelt, Gamora. En nog wel een leuk feitje, die had in eerste instantie getekend voor alleen Guardians 1. De rest had zo'n beetje, geloof ik, al multiple filmcontract. En zij had alleen getekend voor 1, maar ze heeft de rol nog in 4 andere films gespeeld. Namelijk de 2 Avengers films en de 2 Guardians films die daarna volgden. En daar heeft ze voor getekend, omdat ze zei, het is zo mooi om te zien dat mijn karakter echt impact heeft op een hele generatie jonge vrouwelijke superheldenfans. En daarnaast speelt ze natuurlijk ook in 4 van de 5 hoogst opbrengende films ooit. Namelijk de 2 Avatar films en de 2 Avengers films. Dus ze heeft het ook financieel heel goed voor elkaar. Maar dat is even een zijstraatje. Maar het is misschien wel leuk om te weten. Misschien hadden we Gamora wel nooit meer gezien als Guardians of the Galaxy 1 niet zo'n gigantisch succes geweest was.
Zeker, dat ja. Nou, ik vind wel een toegevoegde waarde. Leuk personage, dus ik ben blij dat ze er nog bij is.
I'm gonna die surrounded by the biggest idiots in the galaxy.
Wat ik nog had opgeschreven is dat de twists die James Gunn in deze film maakt. Want ja, ik heb wel op het puntje van mijn bioscoopstoel gezeten op een aantal momenten. Er zijn zeker momenten geweest en ook reële kansen dat een aantal van onze helden van The Guardians het niet zouden overleven. Drax zie je natuurlijk in een bepaalde scène waarvan je denkt van, oei, gaat dat wel de goede kant op? Rocket natuurlijk. Dat is toch wel de hoofdpersonage van deze film, kan je eigenlijk wel zeggen. Die ligt te vechten voor zijn leven. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad in deze podcast. Is natuurlijk een heel erg emotioneel moment in deze film. Maar ja, aan de andere kant, hè, als je deze film voor de eerste keer ziet, denk je van, gaat hij het wel redden? En dat had ik zelfs al een beetje in de trailer toen die uitkwam van deze film. Want ja, ik had toen wel mijn twijfels van, gaan de Guardians nog wel bij elkaar blijven in de setting hoe we ze kennen?
En marketing-wise is dat natuurlijk gewoon een hele sterke tactiek geweest van Marvel. Hè? Want ze hebben eigenlijk constant tegen het publiek gezegd, jongens, ga dit kijken, want het kan zijn dat iemand, hè, one last ride, anders het de hele tijd over. Dus ja, eigenlijk hebben ze gewoon de hele tijd je opgefokt met het feit dat je, hè, en verschillende media, YouTubers hebben er natuurlijk ook gebruik van gemaakt. Want je zag overal voor de film, voordat de film uitkwam, lijstjes van most likely to die. Wie gaan de film niet overleven? Dat soort dingen. Dus ze hebben daar gewoon heel marketing-wise heel goed gebruik van gemaakt. Van het feit dat we allemaal verwachten dat er iemand dood ging. En ook gedurende de film, hè, constant eigenlijk dat. Wat ik persoonlijk een van de mooiste scènes uit deze film vind. Het bijna doodmoment, hè, waar jij het net over had. Het moment dat hij het witte licht ziet. Dat hij zijn vrienden weer terugziet. Dat ze hem beloven dat ze samen gaan vliegen in de naar de sterren en ride to happiness en eternal happiness en dat soort zaken. Je voelt gewoon aan alles van jongens, dit gaat het moment zijn ongeveer op 2/3 van de film dat we Rocket gaan verliezen. En dat we dus een soort van wraak moment gaan, of een wraakfinale gaan krijgen. Van we gaan het leven van Rocket wreken. Zoals de Avengers dat betaamt. Maar dat gebeurt uiteindelijk uiteraard niet. Want er is eigenlijk één moment, één vingerknip, om maar even in het Marvel lore te blijven. Één vingerknip, één seconde en één woord. Of een paar woorden, not yet, die de hele film een andere kant op sturen.
Ja, en dat vond ik juist wel lekker werken. En ook wel juist goed dat ze dat op die manier hebben gedaan. Het zet je gewoon op het verkeerde been.
Absoluut.
En dat is natuurlijk, vind ik juist heel erg goed. Maar ook op het einde natuurlijk met Star-Lord. Dan heb je natuurlijk ook nog zo'n moment dat je denkt van, oké, we hebben Rocket dan niet verloren. Maar gaan we Star-Lord dan verliezen op het moment dat hij in de ruimte zweeft? En dat je ziet dat hij bevroren raakt. En dan wordt hij toch nog op het einde gered. Dus ja, dat was eigenlijk voor mij ook een spannend moment.
Ook een moment voor Adam Warlock weer. Hè? Het moment dat Groot eigenlijk, notabene Groot, tegen hem zegt... everyone... deserves a second chance. Of tenminste, uiteindelijk wordt dat natuurlijk vertaald voor hem. Maar, en die grijpt hij ook.
Ja.
Die tweede kans.
Ja. Maar misschien ook wel daarmee een mooie boodschap richting het publiek. Om te zeggen van, iedereen verdient een tweede kans. Een soort van boodschap van de film.
Ja, behalve dus de High Evolutionary. Die verdient maar geen tweede kans.
Nee, dat
om
is dan...
Om een wereld te scheppen die weg van alle kwaad is. Maar goed. Okay. Ja.
Misschien is het leuk om ook heel even in deze podcast... want ik heb mijn collega's gevraagd om ook even een korte mening op te laten nemen over deze film. Dat we daar eventjes naar gaan luisteren en dan zijn we zo meteen weer terug. Want ik heb zo meteen... Ook, ja, precies. Want ik heb zometeen ook nog heel eventjes wat over de pacing van deze film. Sommigen hadden er moeite mee en sommigen niet.
You're leaving me with that fox?
He's not a fox.
Wat vindt het publiek van deze film?
Hoi, mijn naam is Damien en ik ga jullie vertellen wat ik van de nieuwste Guardians of the Galaxy film vind. Nou, ik vind het deel 3 vind ik de beste film persoonlijk uit de hele trilogie. Ik vind het verhaal vind ik wel heel tof gedaan. Humor, dat is ook echt weer, je kan echt op sommige momenten kan je weer hard lachen. En hij is ook, af en toe is hij, moet je wel een traantje laten. Ik in ieder geval wel. En ik vond de villain wat minder. Het was niet waar ik van dacht van, nou weet je. Ja, ik vond Adam Warlock ook heel jammer. Hij had niet zoveel screentime, waar ik wel op gehoopt had van tevoren. Maar dat is dus helaas niet gebeurd. Maar verder is het wel echt een heel tof character. En ik hoop echt van hem meer te zien in de toekomst. Maar verder, ik vond hem echt heel tof. En Rocket, zijn backstory in de hele film, ik vond dat zo tof gedaan. Het is echt, voor mij is het persoonlijk de beste film uit de hele trilogie.
Hallo Rob, Harmon hier. Je vroeg om een korte review of de kans of de Galaxy Volume 3. Nou, dit is eigenlijk wat ik ervan vond. Dit is het beste Marvel-project sinds WandaVision en dat komt mede dankzij door het origin story van Rocket. De High Evolutionary is denk ik wel de beste villain van de Guardians reeks. Maar een van de minpunten die ik heb is denk ik wel dat Adam Warlock er zo weinig in zat. Maar de tijd die hij kreeg, waar hij in zat, was wel heel sterk. Ik geef de film persoonlijk wel 4,5 ster. Wat vind jij van deze film?
Hey Robin, hier is mijn review van Guardians of the Galaxy 3. Nou, bij de aankondiging van deze film was ik niet zo heel enthousiast als eerdere projecten, omdat ik niet echt verwachtte dat de backstory van Rocket heel interessant kon worden. Maar uiteraard had ik het gruwelijk mis. Ik denk dat ik voor iedereen wel mag spreken dat dit een van de betere MCU-films is sinds Spider-Man No Way Home. Sterker nog, ik ben zelfs van mening dat dit een van de beste MCU-films is aller tijden. Het heeft alles wat je van een MCU-film verwacht. Actie, spanning, humor op de juiste momenten en een hoop drama op de juiste plek. Voor het eerst in tijden zat ik weer de gehele 2,5 uur op het puntje van mijn bioscoopstoel en was bijna elke seconde een verrassing voor mij. Ook ben ik echt enorm verrast over hoe goed High Evolutionary is neergezet. Buiten het fantastische acteerwerk van Chuck Woody in Woogie, als je het zo uitspreekt dan, heeft James Gunn dit personage perfect in beeld kunnen brengen als een opperklootzak die niets anders wil dan zijn eigen doel nastreven met alle gevolgen van dien. Ik durf denk ik wel te zeggen dat hij tot nu toe een van mijn favoriete villains is aller tijden. Hij heeft misschien geen backstory, maar zelfs zonder dat is hij zo perfect geschreven. Wat ik verwachtte van het einde van deze film is dat Rocket dood zou gaan en Star-Lord alsnog terug zou komen bij Gamora. En ja, ik weet het, echt weer clichés, maar mijn god, wat ben ik blij dat dat niet is gebeurd. Het einde is perfect en een mooie afsluiter voor deze groep. Ook zie je in de eerste credits scene de nieuwe Guardians of the Galaxy die geleid wordt door Rocket. Nou, ik geloof niet dat die nog een eigen film gaan krijgen, maar ik hoop wel dat ze nog vaker terug zullen keren in volgende projecten. En in de tweede credits scene aan het einde komt heel groot in beeld te staan dat Star-Lord terug zou keren. Iets wat ik totaal niet had verwacht, maar waar ik wel heel erg blij mee ben. Ik zou alleen niet zo goed weten hoe zijn terugkeer eruit zou moeten zien, maar ik ben echt enorm benieuwd. Ik denk dat James Gunn bij deze film heeft bewezen dat hij zeker klaar is voor zijn volgende stap in zijn carrière. Namelijk CEO bij DC Studios. En ik kijk zeker uit naar zijn nieuwe projecten.
Kijk, dat waren de reviews van Harmon, Siep en Damien uit onze Discord-server. Wil je meepraten over films en series? Ga dan naar popcornfederatie.nl. Deel eigenlijk wel een beetje de mening van Siep. Ik denk dat die wel aardig overeenkomt met hoe we het afgelopen uur over deze podcast hebben gesproken. Ook hij is enthousiast over de villain. Heeft ook wat interessante dingen gezegd over de toekomst. Star-Lord en dergelijke. En ja, hoe we ze dan terug gaan zien. Rocket leidt natuurlijk de Guardians uiteindelijk. Maar eerst al eventjes, voordat we daarover verder gaan, de pacing van deze film. Ik zei het net al. Er zijn wat mensen die ik heb gehoord die daar wat moeite mee hebben. En dan met name over die backstory van Rocket, die natuurlijk regelmatig terugkomt met flashbacks. Had jij daar nou moeite mee? Ik niet. Want ik vind het wel lekker als dat soort momentjes tussen zo'n film door worden gebracht. Soms gaf het de film ook even wat rust. Soms ook niet, want ook in die scènes zat er af en toe flink veel actie. En ook drama natuurlijk. Maar wat mij betreft werkt het tussen het heden en verleden wel prima eigenlijk.
Ja, ik vind pacing is een van de moeilijkste, het is sowieso natuurlijk een vakterm, maar het is, het is een van de moeilijkste dingen om een beetje grip op te krijgen. Want uiteindelijk is een film opgebouwd zoals een schrijver hem graag ziet. Uiteindelijk is het script verantwoordelijk voor. Dat klinkt raar, maar het script is uiteindelijk verantwoordelijk voor wat er verteld wordt. En niet de edit room. De edit room heeft daar wel veel mee te maken. Want je kan een film natuurlijk ook maken van gewoon één verhaal. One-take films zijn enorm populair heden ten dagen. Hier is heel duidelijk gekozen om heden en verleden door elkaar heen te snijden. Over het algemeen vind ik dat ze dat best wel heel goed gedaan hebben. Het heden heeft uiteindelijk de overhand. De origin story krijgt veel aandacht op de goede momenten. Maar uiteindelijk gaat het om het verhaal wat in zeg maar 2024, ik denk dat dat ongeveer de plaatsing is van dit verhaal in de hele MCU-tijdlijn. Dat krijgt uiteindelijk de overhand. En daar gaat het uiteindelijk ook wel om. Kijk, de hele climax van de film heeft niets met die origin story te maken. In zoverre dat we eigenlijk het laatste wat we van die origin story zien is zeg maar het moment dat Rocket dus aan de slechte hand is en we zijn vrienden weer terugzien, zeg maar. Dus wat dat betreft, dat was ongeveer aan het begin van de finale. Tenminste, de finale heeft zich in zijn volledigheid afgespeeld in 2024. En dat ze daarna niet meer terug zijn gegaan naar Origin. Of dat ze... ze hebben linkjes daarna gemaakt door de toch wel redelijk grafische scène van de High Evolutionary aan het eind van deze film, die zijn eigen huid over de kapotgekrapte gezicht geplakt heeft. Dat is een linkje naar de Origin Story, maar die komt niet terug. Dus ik vind dat ze dat heel knap gedaan hebben.
Ja.
En inderdaad, over de eerste twee actes of over de eerste helft van de film kan je vinden dat ze misschien iets te veel origin story erin geplakt hebben. Maar ja, ik snap die kritiek. Ik snap waarom mensen dat vinden. Ik had er zelf geen moeite mee.
Nee, ik ook niet. En ik vond het ook heel interessant juist om dat allemaal te zien en daar meer over te weten te komen. Dus wat dat betreft, ja, nou, dan heeft het voor ons in ieder geval goed uitgepakt en lekker gewerkt. Dus zijn natuurlijk altijd...
Maar het is ook wel heel lastig, hè, in dit soort team-up films, want je wil iedereen een verhaallijn geven.
Tuurlijk.
Niet alleen de protagonist, wat in dit geval Rocket was, maar ook alle anderen. Dus je moet gaten overhouden in je verhaal om anderen de ruimte te geven om een moment te pakken. En dat hebben ze in deze film gewoon heel goed gedaan, vind ik.
Ja.
Maar goed, het haalt wel happen uit je verhaal natuurlijk. Het is veel makkelijker om een klassiek heldenverhaal te maken. Zoals bijvoorbeeld een Iron Man dat was, met een held en zijn side characters en zijn kompanen tegen de schurk. Dat is over het algemeen natuurlijk veel makkelijker schrijven dan zo'n groot team-up verhaal waarin je iedereen een moment wil geven om tot terecht te komen.
Ja, precies. Ja. Oké, toevallig had ik vandaag nog eventjes iets opgezocht in mijn archieven. Ik heb ooit een gerucht gehoord dat die geiten uit... leuk om uit
Love
te spreken.
Love and Thunder?
Ja, juist. Maar ik wou zeggen, leuk om uit te spreken als je een zachte G hebt, die geiten.
Die geiten, ja.
Die geiten. Ja. Daar zal ik vast wel wat over gaan horen. maar dat die in deze film zouden zitten. En nou, dat zaten ze uiteindelijk natuurlijk niet. Maar dat vond ik wel grappig. Had jij dat juist willen zien? Of denk je van, nou nee, goed dat het is weggelaten. En prima dat ze geen cameo's van andere karakters nog van andere films in deze film hebben toegelaten. Want in principe, ja, je hebt het MCU. Thor had in principe in deze film ook nog voor kunnen komen, als je het heel breed wil gaan bekijken. Bij de collega's van Filmpunt hoorde ik zelfs nog iets over de Celestials. Goed punt overigens, want ook die kans was natuurlijk aanwezig geweest. Hadden ze ook kunnen benutten, maar is natuurlijk
zaten
weggelaten.
Ook in deel 1 natuurlijk al wel. Dus,
ja, en je hebt Ego natuurlijk, ja. Die volgens mij een halfgod was.
Ja, en een soort dood.
Ja.
Dus dat is wel een beetje moeilijk, maar ja, kijk,
De geiten hadden gekund, omdat het ook veel met dieren is natuurlijk.
Ja, het grote nadeel natuurlijk van het feit dat ze... James Gunn. Kijk, James Gunn was in de tijd dat ze Love and Thunder maakte in principe niet aan boord. Hè? Doordat ze die ontslagen hebben. Oh ja. Dus in het hele voortraject is James Gunn nauwelijks betrokken geweest. En hij heeft een soort van de goedkeuring verleend aan Taika Waititi. Waarmee hij samengewerkt had voor Infinity War en Endgame. Om de cosmic... zijde van die films vorm te geven. Vandaar dat Guardians en de Thor daar bijvoorbeeld geen gigantische tonal shift gemaakt hebben, omdat die twee heren daar nog aan meegewerkt hebben. Dus hij heeft een soort van zijn goedkeuring verleend om de Guardians uit te lenen voor die ene scène in Love and Thunder. Maar het voelt gewoon een beetje als... Het hoort er niet echt bij, zeg maar. Ze zaten erin. Het was een one-time adventure. Ze gingen hem helpen, zeg maar, om als grote god neergezet te worden. En dat was het, zeg maar. En het was ook qua humor een beetje vreemd. Veel Guardians fans zeiden, dit zijn niet de echte Guardians, weet je wel. Dus ja. Het heeft... Kijk, als ze iets van die film hierin hadden kunnen stoppen... ik had Thor er absoluut niet in gestopt. Maar de geiten hadden gekund. Wat ik leuk had gevonden bijvoorbeeld is als Kork op een of andere manier een bezoekje had laten brengen aan Nowhere. Dat zou een leuke manier geweest zijn om daar toch een beetje recht aan te doen. Dat je die, bij wijze van spreken, de scène... op Nowhere dat ze met z'n allen zitten te kaarten. Ja. Daar zitten natuurlijk best wel veel referenties in naar eerdere films. Je had de verkoper in Guardians 1, waarin in eerste instantie Star-Lord de orb aan wil verkopen. Die zat aan die tafel. Uiteraard Howard the Duck, die een wat grotere rol had in 2... ingesproken door Seth Green, die zat daar aan tafel. Daar had best een kleine Thor cameo of Love and Thunder cameo ingekund.
Ja.
Dus dat was een mogelijkheid geweest. Dan had het misschien wat beter aan elkaar gekoppeld geweest en had het nu wat minder gevoeld als, oh ja, daar zaten ze ook nog in. Ja, dat is waar. Maar goed, ik heb het ook niet gemist of zo.
Nee, precies. Nee, ik ook niet hoor, maar het was zo'n even een vraag die in me opkwam van, was dat de toegevoegde waarde geweest? Was dat leuk geweest in deze film? Maar inderdaad, waar die pokertafel of ja, die tafel waar gekaart werd, was dat leuk geweest. Overigens had ik wel inderdaad, toen Howard the Duck in beeld kwam, wel weer even een momentje in de bioscoop. Wel leuk om hem daar te zien.
Daar is hij weer.
Ja, precies.
Wil je nog wat meer over, want voordat ik jouw show ga stelen, over een aantal bijzondere feitjes die mij zijn opgevallen in de bijrollen of in de Easter eggs? Ja. Dat is misschien wel leuk. We hebben natuurlijk de terugkeer gezien van het originele Guardians of the Galaxy team. Wat in de comics ooit de Guardians of the Galaxy waren. En hier zijn het een soort van Ravagers team. En zaten ook uiteraard al in Guardians 2. Met Sylvester Stallone als Stakar, de grote leider van de bunch. Daar zat ook een soort van vliegende helm in. Die heeft een mainframe. Heet hij. Werd in Guardians 2 ingesproken door Miley Cyrus. De Miley Cyrus. Maar die hebben ze klaarblijkelijk niet terug kunnen krijgen voor deze film. Want die had een andere stem. Namelijk de stem van Tara Strong. Toch wel redelijk bekende een naam binnen het stemmeninspreekwereldje. En ze was onder andere ook Miss Minutes in Loki. Dus ook geen onbekende voor de MCU. Dat bijzondere beestje wat jij net noemde eerder in deze podcast, die wordt opgevangen door Adam Warlock.
Mm-hmm.
Die heeft officieel ook een stem. Tenminste, daar is iemand voor in de castlijst opgenomen, namelijk Dee Bradley Baker. Nog zo'n bekende naam weer in het stemacteurswereldje, want die spreekt onder andere alle clones in de verschillende Star Wars animatiefilm series. Dus onder andere Clone Wars, Rebels en ook de Bad Batch, waar natuurlijk alle clones worden ingesproken door Dee Bradley Baker. Zover ik weet zijn eerste Marvel project, maar dat zeg ik uit mijn hoofd. Nou ja, Seth Green dus terug. Wat opviel in dat team met Sylvester Stallone is dat we Michelle Yeoh misten. Uiteraard inmiddels Oscar-winnares voor Everything Everywhere All at Once. Maar die was ook onderdeel van dat team in Guardians of the Galaxy 2. En die was er nu niet. De reden dat ze er niet was is geloof ik nergens bekend. De vrienden van Rocket die worden ook ingesproken, uiteraard zijn ook stemmen. Rocket zelf wordt overigens niet in zijn geheel ingesproken door Bradley Cooper. Want de stem van de baby Rocket die wordt ingesproken door Noah Raskin, een kindacteur, ken hem verder niet. Het iets minder piepige stemmetje van Rocket wordt ingesproken door Sean Gunn. En die hebben we al een keer voorbij zien komen. Die speelt ook Cracklin in deze film, de broer van James Gunn is dat. En die is ook de mocap van Rocket al 3 films lang. En de Holiday Special. Dus die zit in het kostuum of in het balletjeskostuum waar de acteurs mee praten op de set. Dus die heeft nu ook eindelijk zijn stem kunnen verlenen aan in ieder geval een variant van Rocket. Tot slot dan even een aantal namen die mij opvielen op de castinglist waarvan ik nog niet direct wist wat ze nou ook alweer speelde. Linda Cardellini. Italiaanse namen heb ik blijkbaar altijd moeite mee. Speelt ook de vrouw van Hawkeye in de MCU. Laura Barton. En die spreekt ook de stem in nu van Lila. Het beste vriendinnetje van Rocket. Dus die heeft een leuke dubbelrol in de MCU te pakken. En dan tot slot hebben we nog Daniela Melchior. Dat is inmiddels een redelijk bekende voor James Gunn. Want die speelde ook Ratcatcher in de Suicide Squad. Film die we recent nog voorbij hebben zien komen. De dochter van Taika Waititi. Die ook in die film zat. En die zit ook in deze film en die speelt Uhura. En dat is dat meisje dat Star-Lord probeert te versieren in die bicanical orb. Gamora met een pistool bedreigt en zegt van als je niet doet wat wij willen, dan lig je met koude bloeden op de grond. Dus dat was ook wel een leuke. Om eventjes te zien, was mij in eerste instantie niet echt opgevallen, maar zij is ook wel een vaste waarde geworden in Team James Gunn. Dus ik verwacht dat we die in de DCU ook wel op meerdere plekken terug gaan zien.
Nou, een hele lijst als ik het zo hoor. Dan is het misschien ook maar goed dat ik de film echt nog een tweede keer ga bekijken in de bioscoop. Dan kan ik allemaal op dit soort dingetjes gaan letten. Wel leuk. Nou ja, dank Niels voor deze leuke feitjes. Ik denk wel dat we bijna aan het einde zijn van de podcast. Ik zie dat we al op een uur en bijna anderhalf uur zitten. Dus we kunnen er echt genoeg over vol lullen.
En we zijn echt nog lang niet klaar op.
Nee, precies. Volgens mij kunnen we wel uren door blijven gaan. Maar dat betekent alleen maar dat het een ontzettend goede film is. Waar heel veel over valt te vertellen. Waarin ook veel gebeurt. Een van de laatste vragen ook wel. We zouden nog op een aantal dingen terugkomen. Maar eerst nog heel even de vraag. Zou er in de toekomst ooit nog een Guardians 4 film komen? Aangezien Rocket nu natuurlijk de Guardians leidt. Het team is natuurlijk een beetje anders geworden. Er zit ook nog zo'n meisje in. Ik ben even haar naam kwijt. Die wordt natuurlijk gered.
Een van die meisjes die van de planeet gered wordt. Dan heb je het uiteraard over de post-credits scene. De eerste post-credits scene. Waarin dus een soort nieuw team ontstaan is. We zien King Groot. De gigantische versie van Groot. En zij zit daar inderdaad ook in. En zij schijnt dan een jonge versie te zijn van een karakter dat heet Phyla. Phyla Vell. En in de comics is dat een dochter van Mar-Vell. En dat heb ik in mijn podcast, in Marvel Source, heb ik dat inderdaad verkeerd gezegd. Want daar zei ik dat het dan een dochter zou zijn van Jude Law's character in Captain Marvel. Maar het gaat uiteraard om het karakter van Annette Bening.
Mm-hmm.
Dat was zeg maar de Mar-Vell van die film. Dus daar zou het dan een dochter van zijn, maar dat zie ik in dit geval niet echt gebeuren. Maar zij heeft dus daadwerkelijk connecties met de Kree. En dus de hele lore die achter Captain Marvel schuil gaat. Waar we natuurlijk ook weer meer van gaan zien in de Marvels. De komende film van in het MCU.
Ja, precies.
Ik weet niet of jij eerst op die vraag wil antwoorden. Komt er ooit een Guardians 4?
Ik denk ooit wel, maar voorlopig niet.
Ik zie het niet gebeuren. Ik zie het niet gebeuren.
Helemaal niet,
Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Inmiddels gaat mijn iPhone zich er ook mee bemoeien.
Ik hoor
Nee. Ik kan me dat niet voorstellen. Vooral omdat gewoon James Gunn is natuurlijk het hart van de Guardians. Hè? En die heeft gewoon heel duidelijk aangegeven van dit was het.
Ja.
En ik betwijfel of Kevin Feige het aan gaat durven. Zeker omdat James Gunn nu zijn directe concurrent is bij DC. Om deze karakters ooit weer een film te geven met een andere regisseur. Lijkt me ook het domste dat je kan doen. Maar goed, dat vul ik dan in voor Kevin Feige. Maar uiteraard gaan we de karakters terugzien. Het zou mij niet verbazen als dat in de komende Avengers films gaat gebeuren. In ieder geval in Secret Wars. Ik hoop stiekem ook nog steeds op een Rocket and Groot Goes on an Adventure serie, zou ik daar persoonlijk van maken. Als ik dan dat zou mogen pitchen, meerdere afleveringen durende serie waarin Rocket en Groot samen op avontuur gaan, waarin ze verschillende Guardians tegenkomen, die we ook in deze post-credits scene zien, die hun op hun avonturen gaan helpen. Een soort van Mandalorian seizoen 1, maar dan binnen de MCU. Dat zou ik persoonlijk heel erg gaaf vinden. Een animatieserie over Rocket en Groot is al gemaakt. Dus in principe hebben ze al een soort blauwdruk daarvoor. Buiten de MCU dan uiteraard. Dat zou ik zelf heel fijn vinden. Vooral omdat dat dan denk ik ook wel mogelijkheid geeft om personages als Cosmo, Cracklin en Adam Warlock wat meer zichtbaarheid te geven. Wat natuurlijk nu de ongeschoven kindjes waren binnen dit geheel. En bijvoorbeeld een Howard the Duck, die ik nog steeds wel graag een wat grotere rol zie hebben. Daarin ook een soort plekje te geven. Zeg maar de misfits binnen de Guardians, die zelf over het algemeen ook al misfits zijn. Dat zou ik heel erg fijn vinden als ze zoiets zouden doen. Mm-hmm. Alhoewel ik betwijfel of ze dat gaan doen zonder James Gunn, maar dat zou in principe kunnen. Vooral als het dan ook een beetje buiten de MCU laten, zodat je zeg maar dat ook gewoon kan kijken zonder dat je de rest van de MCU in zijn geheel gezien hebt. Maar een Guardians 4 zie ik niet zo snel komen. Nee. En dat is ook goed, want ik denk dat als je een trilogie maakt met als doel een trilogie te maken, stel je nou voor dat ze nu ineens een Godfather 4 gaan maken.
Nee.
Er zit ook niemand op te wachten.
Nee, precies. Het is ook een mooi afgerond geheel, denk ik, op deze manier.
Net als ik altijd zeg over MCU-series, als je dus een MCU-serie maakt, zoals een WandaVision, die heel duidelijk bedoeld is als miniserie, laat het dan ook een miniserie, in plaats van dat je daar weer een tweede seizoen aan vast gaat maken.
Ja.
Omdat dat nou eenmaal scoort, is ook dit gewoon, laat het maar een trilogie zijn, als het zo bedoeld is.
Precies. En je moet op je hoogtepunt stoppen, zeggen ze natuurlijk ook heel vaak. En dat is nu wel ook gebeurd, moet ik zeggen.
Absoluut.
Oké. Duidelijke uitleg. Maar dan komen we natuurlijk bij de allerlaatste vraag. Die heb ik, daar hebben we het in het begin van de podcast over gehad. Waar staat Guardians op je ranklist van beste MCU-films tot nu toe? Ik kan daar eigenlijk al wel antwoord op geven. Dus ik zal de aftrap geven. En misschien ook meteen de vraag, is dit voor mij de beste Marvel MCU film tot nu toe? Nou, ik zei het net al, ik had de film eventjes afgelopen week op nummer 1 op mijn rankinglist gezet. Is toch weer gezakt. Je denkt natuurlijk wat meer over een film na. Je denkt van, is dit de positie waar ik deze film ga zetten? En dan ga je toch wat verschuiven. Hij staat nu bij mij in ieder geval redelijk hoog op plaats 4. Daarvoor nog op 1 Endgame, op 2 Captain America The Winter Soldier, op 3 Infinity War en dan op nummer 4 deze film, Guardians of the Galaxy volume 3. Dus een redelijk hoge positie. En ik denk inderdaad omdat ik Endgame gewoon net iets beter in elkaar... Ja, dat is gewoon spektakel, dat vergeet je niet meer als Marvel-fan. Dat is gewoon mijn, en dat blijft gewoon mijn nummer 1. Captain America The Winter Soldier, omdat het... daar kan ik een hele podcast nog een keer over vollullen.
Dan nodig ik mezelf graag weer uit om een beetje mee te praten.
Maar volgens mij hebben wij daar ook een keer over gehad. Die is gewoon lekker down to earth. Heeft die perfecte actie die het moet hebben. Infinity War heeft ook gewoon een speciaal plekje in mijn hart. En misschien kon ik niet kiezen tussen Infinity War en Guardians of the Galaxy. Dus ik moest ze positioneren. Dus Infinity War op 3 en Guardians of the Galaxy volume 3 op 4. Dat is mijn ranking.
En mag ik vragen wat dan 5 is? Wat daar net onder staat.
Oh, dan moet ik heel even snel op mijn telefoon gaan kijken.
Dan zal ik dan eventjes volgen voordat je dat zegt.
Ja.
Ik moest eventjes tellen. Want ik heb op Letterboxd een lijstje gemaakt van alle Marvel films die ooit zijn gemaakt.
En bedoel je dan ook de Sony?
Dus ook, ook de X-Men films, ook de Sony Spider-Man films, ook de Sony Spider-Man characters, al staat er daar geen één van bovenaan hoor. En ook de Fantastic Four films, allemaal die natuurlijk ook van Fox zijn, mm-hmm. net als de X-Men films. Dus ik heb even geteld en hij staat op plekje 7.
Oké.
Daar staan boven Winter Soldier, dat is mijn absolute nummer 1. Ook de enige MCU-film die 5 sterren gekregen heeft van mij.
Mm-hmm.
Overigens de enige Marvel-film die 5 sterren gekregen heeft van mij. Want Logan staat daarachter en die 4,5. Infinity War staat op 2 bij mij. Dat heeft heel veel te maken met, dat heb ik net ook al uit de doeken gedaan, mijn fascinatie voor villains met een achtergrondverhaal. Driedimensionale villains. En dit is het verhaal van Thanos. Meer dan het verhaal van de Avengers. En dat ligt mij heel erg goed aan deze film. Naast dat hij geweldig terugkijkt. Ja. Eigenlijk misschien wel beter dan Endgame. Op 3 staat een persoonlijke favoriet van mij, Werewolf by Night. Dat is natuurlijk officieel geen bioscoopfilm, maar dat is een special presentation geweest die Michael Giacchino gemaakt heeft. Ik weet even niet of jij daar voor jouw podcast reboot iets over gezegd hebt, maar dat is echt een favorietje van mij geworden. Guardians 1 staat op 4. Dat heb ik net al uit de doeken gedaan, waarom. Avengers 1 staat op 5. En dat heeft een zeer persoonlijke reden. Namelijk dat mijn eerste MCU-film ooit was. En daardoor misschien wel de reden dat ik verliefd ben geworden op de Marvel franchise. En de Marvel films. En Marvel veel breder dan dat. En 6 en 7, ja, dat is... Joël van Filmpunt die omschreef het in de Discord, de Popcorn Federatie, wel heel mooi eigenlijk. Het is een beetje kiezen tussen je vader en je moeder. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de komende tijd ook nog wel gaat wisselen tussen Guardians en No Way Home. Spider-Man No Way Home. En die hebben alle twee eigenlijk als grote voordeel nostalgie ingrediënt. Als redelijk grote fan van, niet de allergrootste, maar redelijk grote fan van de Sony Spider-Man films. Ook in gradaties uiteraard, maar heeft No Way Home mij erg veel goed gedaan. Hetzelfde geldt voor deze film. En misschien is die, als je er puur objectief naar kijkt, qua verhaal misschien zelfs nog net wel even iets beter dan No Way Home. Maar daar spreekt het nostalgische element mij toch iets meer aan. Dus dat wordt nog wel een strijdje tussen die twee. Wie er uiteindelijk boven wie gaat eindigen. Maar dat is wat mijn ranking betreft.
Oké, ik had het nog even opgezocht. Jij vroeg nog welke bij mij op nummer 5 staat. En dat is dan Avengers, de eerste film. Ja, eigenlijk omdat daar de Loki ook in zit. Een van mijn favoriete personages. Ja, Avengers. Het was de eerste film met de Avengers. En dat was eigenlijk ook wel een film voor mij waarin ik me na deze film ook steeds meer ging verdiepen in Marvel en het MCU.
En, uiteindelijk heeft het de standaard gezet van de MCU. Hè?
Precies,
het
is echt, ja.
Het fundament van het succes geweest.
Ja, en bij mij is eigenlijk toch wel positie 3 Infinity War, positie 4 Guardians of the Galaxy volume 3 en 5 Avengers. Ook een beetje kiezen tussen je vader en je moeder positie. Dus allemaal goede. Zijn allemaal bovenaan in de top 5 in ieder geval.
Overigens
dus,
staat jouw nummer 1 op mijn nummer 8.
Oh.
Endgame. Dus op zich net onder deze film.
Nou, ik vind dat. Ja. Ik vind het leuk om te zien dat het zo
film,
verschilt. Ja, precies.
Ja. Ja.
Heel persoonlijk. Net als muziek.
Nou, zo zeker. Zeker.
Oké. Nou, volgens mij hoor ik de muziek van de aftiteling ook al rollen. Dit
hele mooie brug.
Precies. Nou Niels, ik kan zeggen dat we zeker een leuke podcast hebben gemaakt.
Absoluut.
Een leuke editie over Guardians of the Galaxy volume 3. Dit was hem weer, de Robin Hood podcast editie 5 alweer. Dus volgende keer zijn we terug weer. Ja, hoe kan het ook anders met editie 6. Tot dan. Ciao. Up on the next episode. Oeh, spannend, want het is nog niet helemaal zeker, maar het zou zomaar eens over dit kunnen gaan.
Was drowning. I had to save him.
This obsession with humans has to stop.
I just want to know more about this.
Someday I'll be part of your
He's a human. You're a mermaid.
But that doesn't make us enemies.
Wie weet dus over de nieuwste Disney film The Little Mermaid. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.